Oké. Ik ben dus Jesse Frederik en ik schrijf voor De Correspondent over economie. En dat is eigenlijk mijn excuus om over bijna alles te kunnen schrijven. Want ja, bijna alles gaat een beetje over geld, denk ik, toch? Dus ja, dan nu de lijn in de drie verhalen die ik ga voorlezen voor De Correspondent. En die je kunt vinden op onze site en podcastkanalen. Meestal denk ik niet zo in lijnen. Ik vind dat moeilijk, zo'n lijn. Maar ik zie hier wel waarom ik deze verhalen schreef en dat er een beetje een gemene deler is. Ze gaan namelijk allemaal over onze steeds ingewikkeldere samenleving en over de wildgroei en regels en regelingen en wie eigenlijk gebaat is bij al die complexiteit. Want er zijn mensen die er goed en mensen die er minder goed mee om kunnen gaan. Er zijn winnaars en verliezers. Welkom in Nederland, bureaucratieland, waar de overheid 242.033 mensen moet helpen om de overheid te begrijpen. Voor veel mensen is de verzorgingsstaat een beetje onoverzichtelijk geworden. Toeslagen aanvragen, aangiftes doen, loketten vinden, formulieren invullen. Dit verhaal gaat over bewindvoerders, een beroepsgroep die zich bezighoudt met het gidsen van mensen die verdwaald zijn geraakt in onze verzorgingsstaat. Soms ben je als journalist op zoek naar een reden. Een eenduidig verhaal. Dit veroorzaakte dat en dat kwam hierdoor. Naar iets of iemand die verantwoordelijk is voor de rotzooi die je aantreft. En soms zit je dan helemaal op de verkeerde weg. Dan blijkt je verhaal geen complot, maar een klucht. Dit is zo'n verhaal. Het begint met een eenvoudige observatie. Er staan in Nederland inmiddels meer mensen onder bewind dan de gemeente Eindhoven aan inwoners heeft. Dat houdt in dat die mensen de controle over hun kasboekje volledig uit handen gaven aan een deskundige derde, een zogenaamde bewindvoerder. Stonden er in 1988 nog zo'n 20.000 Nederlanders onder bewind, nu zijn dat er 242.033. Hoe kan dat? Lang verhaal kort, dit is het resultaat van een bescheiden wetje uit 1982 dat volledig uit de klauwen liep. In het leven geroepen op verzoek van psychiaters en geriaters, opdat familieleden of vrienden voortaan de geldzaken van verwarde en mensen met dementie konden waarnemen als, jawel, beschermingsbewindvoerder. Maar inmiddels beschermt deze wet allang niet meer alleen verwarde en mensen met dementie. Tegenwoordig zijn het vooral mensen met schulden. Zo ontstond, door beleid zonder voorbedachte raden, een markt van professionele bewindvoerders. Vandaag de dag is het steeds makkelijker om onder bewind te komen en steeds moeilijker om je financiën zelf te doen, ook voor hoogopgeleide, onverwarde mensen. Onze verzorgingsstaat is nu dermate ingewikkeld dat we steeds meer mensen betalen om steeds meer andere mensen door het bureaucratische doolhof te loodsen. Zie hier de klucht. Even voorstellen, Marcel Kooi, een man wiens beeldenis in ieder bewindvoerderskantoor van Nederland hoort. Een man die een markt van 115 miljoen euro uit het recht heeft gehouden, al waagt hij dat zelf te betwijfelen. Kooi, alsjeblieft zeg. Het verhaal van Kooi begint in de jaren 90 in Zuid-Laren. Zuid-Laren is een Drents dorp bepokt met zorginstellingen. Een verslavingskliniek, een psychiatrisch ziekenhuis, een verzorgingstehuis. In dit dorp deden de vreemdste verhalen de ronde. Over een verpleegkundige die er met de centen van cliënten vandoor ging. Over een patiënte die in haar blote kont met geld stond te strooien. Eén ding was zeker, dit was vruchtbare grond voor bewindvoering. En zo begon het notariaat Zuid-Laren, waar Kooi werkte, de financiële belangen van lokale patiënten te behartigen. Er was alleen één probleem, geld. In die tijd werden bewindvoerders betaald door degene wier financiën ze beheerden. Een rijke, dementerende weduwe kon zich die luxe veroorloven, een armlastige verslaafde niet. Die waren al snel een kwart van hun inkomen kwijt aan bewindvoering, herinnert Kooi zich. En dus kwam hij eind jaren 90 op een lumineus idee. Wat als hij bijzondere bijstand zou aanvragen voor zo'n armlastige verslaafde? Bijzondere bijstand is een gemeentelijk potje bedoeld voor noodzakelijke bestaanskosten. De vraag was dus, behoorde de beloning van de bewindvoerder tot zulke noodzakelijke bestaanskosten? Kooi dacht van wel, de gemeente van niet. De gemeente trok werkelijk alles uit de kast om deze uitkomst te vermijden, herinnert advocaat Edwin Groot zich. Die zag de bui natuurlijk al hangen. Na een lange juridische strijd gaf 's Lands hoogste rechter Kooi in 2001 gelijk. De gemeentelijke geldkraan stond voortaan open voor iedereen met weinig geld die een bewindvoerder nodig had, in heel Nederland. Op het moment van de uitspraak stonden er zo'n 46.000 mensen onder bewind. En dat was vrijwel altijd bij een vriend of familielid. In het decennium erna zou dat aantal mensen verzesvoudigen. Ineens was bewindvoering een volwaardig beroep. Kooi heeft die groei vreselijk verbaasd. Hij poogde zijn minder bedeelde klanten te helpen. En onbedoeld creëerde hij daarmee een markt waar gemeenten inmiddels 115 miljoen euro per jaar aan besteden. Als we teruggaan naar dat bescheiden wetje uit 1982, zien we pas echt hoe groot de revolutie is geweest. Want bedenk, die wet was geschreven met psychiatrische patiënten in het achterhoofd. Om onder bewind te komen moest je lichamelijke of geestelijke toestand zo zijn afgetakeld dat je niet meer in staat was zelf je financiën te beheren. In 1982 vond de minister het niet nodig die toestand nader te specificeren. Dat ziet de rechter wel, die over elke toewijzing van een bewindvoerder moet besluiten, dacht hij. In die tijd voorzag niemand wat er later zou gebeuren. Door de jaren heen gingen rechters de tekst interpreteren met de creativiteit van een vrijzinnig theoloog. Steeds meer mensen met schulden druppelden de gerechtshoven binnen. Een gat in de hand was opeens ook een lichamelijke toestand, vertelt bewindvoerder Taco Schaafsmame. In 2014 is het aantal mensen met schuldenbewind zo gigantisch gegroeid dat de staatssecretaris de wet maar wijzigt om de feitelijke situatie wettelijk te bevestigen. Iedereen rijdt toch door rood, dus dan maar de stoplichten weg. Bij ongeveer de helft van alle nieuwe bewindszaken zijn schulden nu de belangrijkste grond. Na 3 decennia kleine wetten en onopvallende vonnissen zijn we nu hier. Tienduizenden burgers kloppen jaarlijks bij de rechter aan om onder bewind te komen. En gemeenten betalen daar tientallen miljoenen euro's voor. Niemand heeft het zo verzonnen en niemand heeft het zo gewild, maar zo is het gebeurd. Wat is hiervan het gevolg? Wat ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam, waren mensen die jaren onder bewind stonden, zonder dat ze daarmee geholpen leken. Ik ontmoette ook mensen wie er bewindvoerders hun taak hadden verzaakt of hen zelfs hadden bestolen. En tegelijkertijd sprak ik bewindvoerders die hun stinkende best doen voor een karig salaris, wat eigenlijk voor de meeste geldt. Waar ik vooral achter kwam, is dat bewind een symptoom is van iets groters. Bewindvoerders helpen inmiddels 100.000 mensen. Mensen die de regels niet kennen of aankunnen. Die zonder hulp zouden verdwalen tussen instanties en verdrinken in bureaucratie. Om te begrijpen hoe het zover is gekomen, moeten we beginnen met een simpele vraag. Hoe is het mogelijk dat gemeenten 115 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan bewindvoering? En dat dit bedrag bovendien nog steeds toeneemt? In Apeldoorn, vertelt wethouder Johan Kruithof van de PvdA, zijn ze zelfs gestopt de kosten te begroten. Het is niet meer te begroten, stelt hij. Als iemand het aanvraagt, hebben wij maar te betalen. De ironie is dat de meeste mensen juist onder bewind komen dankzij doorverwijzende wijkteams, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers. En verdomd als dat geen gemeentelijke instanties zijn. Neem de schuldhulpverlening, waar de ingang gebarricadeerd is met intakeformulieren. De gemeentelijke schuldhulpverleners willen liefst mensen met nette ordners, niet mensen met een Aldi-tas vol ongeopende post. Orders scheppen in zulke administratieve chaos duurt namelijk lang en mislukt meestal. En dus sturen de schuldhulpverleners van de gemeente mensen graag door naar bewindvoerders. Die worden betaald door, jawel, de gemeente. Een bewindvoerder krijgt dan de schone taak die intakeformulieren door te ploegen, zodat mensen weer door de schuldhulpverlening geholpen kunnen worden. Van het kastje naar de muur, zodat de muur je weer bij het kastje kan brengen. Hierin schuilt een belangrijke les voor iedere wethouder. Je kunt wel op één plek bezuinigen, maar wie zegt dat je de kosten dan niet elders maakt? De schuldhulpverleners in vaste dienst van de gemeente hebben de opdracht zoveel mogelijk mensen schuldvrij te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Niemand vraagt hen hoe vaak werp je eigenlijk een moeilijk geval over de schutting? En hoe vaak staat aan de andere kant van die schutting een bewindvoerder die voor 1100 gemeente-euro's per jaar jouw werk gaat doen? De harde waarheid is dat dit voortdurend gebeurt. Kijk naar de gemeente Apeldoorn, waar wethouder Kruithof zich zo'n zorgen maakt over de kosten. In 2012 kondigde Apeldoorn aan minder te gaan doen met minder. Het oplossen van schulden is voortaan een traject waarin de klant eerst aan het werk moet, lezen we in het meerjarenplan schuldhulpverlening. En, voor wat betreft budgetbeheer is de opdracht eenvoudig. Het aantal klanten moet omlaag. In 2 jaar tijd verdubbelden de kosten van bewindvoering. overal in het land was dat hetzelfde liedje. Het Rijk bezuinigde op gemeenten en gemeenten bezuinigden op schuldhulp. In Delft constateerde de wethouder dat 186 Delftenaren uit het wegbezuinigde budgetbeheer opeens in de registers van de bewindvoerders opdoken. Het was een bezuiniging die uiteindelijk meer kostte dan opleverde. Het is de wet van behoud van het probleem. Mensen met problemen, die zoeken oplossingen. En als je de ene oplossing wegneemt, dan zoeken ze een andere. Goed, nu kun je zeggen, ach, of we het nu schuldhulp of bewindvoering noemen, het belangrijkste is dat mensen met schulden worden geholpen. Maar het probleem is dat bewindvoering iets totaal anders is. Na 3 jaar schuldhulp ben je van je schulden verlost. Bewind is daarentegen het Hotel California van de schuldenindustrie. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Bedenk, we hebben het hier over een wet die is geschreven voor psychiatrische patiënten. Zolang er grond was, je was gek en je bleef gek, bleef je onder bewind. Zelfs als je het daar niet mee eens was. Maar nu worden er tienduizenden kerngezonde mensen onder bewind gehouden. Soms tegen hun zin. Barend is zo iemand. In eerste instantie vond hij het wel fijn, zo'n bewindvoerder. Eindelijk wist hij waar hij aan toe was. De vaste lasten werden betaald, er hijgden geen incassobureaus meer in zijn nek, alhoewel, op een gegeven moment sms'te zo'n bureau over een rekening van €20, nu opgelopen tot €60. En zo volgden wel meer foutjes. Barend moest rondkomen van ongeveer €40 leefgeld in de week, wat bijna ondoenlijk is. Toch vond zijn bewindvoerder het een goed idee om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toen Barends moeder kwam te overlijden, kreeg hij een kleine erfenis. Het gaf hem de kans te schikken met zijn schuldeisers. Zijn bewindvoerder stelde meteen een afkoopvoorstel voor. We bieden ze de helft. Nu moet je weten, de helft betalen is absurd. Barends schulden waren oud en al lang afgeschreven. Geen schuldeiser die de helft terugverwacht. Barend instrueerde zijn bewindvoerder dan ook om hooguit 10% te bieden. Daarmee gaat vrijwel elke schuldeiser onmiddellijk akkoord. Als de bewindvoerder zijn zin had gehad, dan had ik nu nog €12.000 schuld, vertelt Barend me. Op dat moment stond Barend al meer dan 5 jaar onder bewind. Barend vond het wel mooi geweest, zeker omdat hij, door de erfenis, het salaris van zijn bewindvoerder nu zelf moest betalen. Maar zo makkelijk ging dat niet. Tot zijn grote verbazing wilde de bewindvoerder het bewind niet laten opheffen. Ik schrok daar enorm van. Straks moet ik de rest van mijn leven bedelen om mijn eigen geld uit te geven, zei Barend. En waarom? Ik deed mijn eigen geldzaak al toen mijn bewindvoerder nog naar Sesamstraat keek. Hij vroeg de rechter om opheffing van het bewind. De bewindvoerder betoogde daar dat Barend nog niet op eigen benen kon staan. Goddank gaf de rechter Barend gelijk. Inmiddels is Barend al meer dan 1 jaar bewindvrij. En hoe gaat dat? Ik heb meteen een LG-televisie aangeschaft, zit aan mijn 3e Samsung en heb een mooie sportwagen. Nee, natuurlijk niet. Het gaat prima. Hij lacht. Alleen nog geen uitvaartverzekering. Alles bij elkaar heeft Barend 6 jaar onder bewind gestaan. Dat heeft zijn gemeente en hemzelf zo'n €7.000 gekost. Een bedrag waarmee hij na scherpe bemiddeling voor tienduizenden euro's zijn schuld had kunnen aflossen. Waarom was zijn bewindvoerder zo halsstarrig? Laten we er niet omheen draaien, zegt Taco Schaasma, bewindvoerder bij de Groningse Kredietbank. Hoe sneller jij als bewindvoerder iemand helpt, hoe eerder jij een klant kwijt bent. Barend is dan ook geen uniek geval. Uit onderzoek van bureau Bartels blijkt dat 57% van de onderbewindgestelden gelooft dat ze op termijn weer hun eigen financiën kunnen doen, terwijl slechts 29% van de bewindvoerders dit gelooft. Bijna 4 op de 5 klanten is volgens bewindvoerders onveranderbaar. Het is net als met die psychiatrische patiënten van vroeger. Ze zijn gek en dat blijven ze ook. Maar die bewindvoerders, wie zijn dat eigenlijk? Lange tijd mocht iedereen een paal in zijn voortuin zetten. Ik ben bewindvoerder. Kwaliteitseisen waren er niet. Geld was er wel. Dat was vragen om ongelukken. Neem François H. de S., die zijn 29 klanten €500.000 afhandig maakte. In de jaren 80 ging François nog door het leven als smartlapzanger Jimmy Holiday, bekend van nummers als April in Portugal en Straatmus van Parijs. In de Bosbadhal in Hoeven organiseerde hij bingoavonden en artiestengala's. Maar toen maakte de zanger van en voor het volk een curieuze carrièrewending. Na een onderhoud met de heilige maagd Maria verving hij de bingomolen door seancekaarsen. Voortaan deed hij gebedsgenezingen en duiveluitdrijvingen in diezelfde bosbadhal in Hoeve. Het is voor Hoeve en mij niet bepaald reclame wat hier gebeurt, stelde de verhuurder van de bosbadhal destijds in de lokale krant. De man is helemaal losgeslagen. Ergens rond 2008 ging deze François aan de slag als bewindvoerder. Een kantonrechter bij de rechtbank van Breda wees hem de ene na de andere klant toe. Het waren vaak ernstige gevallen. Alcoholisten, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten. En de rechter was blij met François. Hij had slechts lof over de taakuitvoering van deze curator en noemde hem zorgdragend en deskundig. Pas in mei 2015 liep François tegen de lamp. ABN AMRO meldde aan de rechtbank dat hij al jaren omvangrijke opnames deed bij Holland Casino. Na inspectie van de accountant bleek dat hij een 500.000 euro had gestolen van de mensen onder zijn bewind. Gelukkig is er inmiddels het een en ander veranderd. Sinds 2014 zijn er opleidingsvereisten, is er een accountantscontrole en is er een vijfjaarlijkse evaluatie. Het toezicht is aangescherpt. Maar het is de vraag of dat toezicht ook uitvoerbaar is. De rechter heeft namelijk weinig tijd. Ik geloof dat ik 10 minuten naar een zaak mag kijken, vertelde de rechter die al die zaken aan François had uitgedeeld aan Nieuwsuur. Dat is gewoon veel te kort. Een woordvoerder van de rechtbank schat dat elke kantonrechter ongeveer 3000 toezichtsdossiers per jaar heeft te verwerken. De Raad van de Rechtspraak zegt dat kantonrechters ongeveer 11,3 miljoen euro tekortkomen om op een fatsoenlijke wijze toezicht te kunnen houden. Hier is iets vreemds aan de hand. Iedereen in dit verhaal lijkt moeite te hebben met wat van hem gevraagd wordt. De burger kan het niet aan en daarom gaat hij onder bewind. De schuldhulpverlener kan het niet aan en daarom stuurt hij door naar bewind. De rechter kan het niet aan en daarom vraagt hij om geld. En de bewindvoerder kan het ook niet aan. Toen ik een tijdje terug op Dirk stuitte, schreef ik zijn verhaal niet op. Het was me allemaal te grijs. Ik zocht een foute bewindvoerder, sorry, dat is een beroepskwaaltje, en dat was die van hem niet. Pas nu besef ik me dat dit verhaal juist veel meer zegt dan zo'n verhaal over een duivelsuitdrijver wordt bewindvoerder. Het wemelt namelijk niet van de foute bewindvoerders die hun werk verkeerd doen. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat er juist veel goede bewindvoerders zijn die hun werk niet voor elkaar krijgen. De rechtbank geeft slechts 17 uur per klant om alles op orde te maken. 17 uur per jaar wel te verstaan. En slechts 5 uurtjes extra als er schulden zijn. Daar gaat het mis. En daar ging het ook in het verhaal van Dirk mis. Dirk zat op een ochtend bij zijn psychiater. Manisch depressief was de diagnose, met de nadruk op depressief. Het was de eerste keer dat hij daar zat en het was gelijk een onvergetelijke sessie. Ik heb hier een dringend telefoontje voor meneer, zei de receptioniste. Een deurwaarder aan de telefoon, met de vraag waar Dirk bleef. Hij ging namelijk zijn woning laten ontruimen. Trillend sjeesde Dirk naar huis. Hij pakte enkele spulletjes en toen was het klaar. Hij was dakloos. Een vreselijk verhaal met een duidelijke dader, dacht ik. Dirk stond namelijk onder bewind. En dan mag zoiets nooit gebeuren. In een kantoor op een bedrijventerrein vol architectonische dieptepunten sprak ik die bewindvoerder, R. van Egmond. Hij stak meteen de hand in eigen boezem. Dit was de grootste inschattingsfout die ik ooit heb gemaakt. Na een eerste gesprek met Dirk was van Egmond onder de indruk geweest. Ik dacht, wat doe ik hier? Deze man mankeert niks. Dirk had hem verteld dat hij zijn eigen financiën wel aankon. Tja, zijn broer dacht dan van niet, maar ach, die bezorgde familie, je kent het. Van Egmond geloofde hem en sprak af dat Dirk inderdaad zelfs zijn rekeningen in de gaten mocht blijven houden. De bewindvoerder zou de uitkering ontvangen en de vaste lasten betalen en de rest, dat was aan hem. Het was een drukke tijd voor Van Egmond. Ik wilde nog groeien met mijn kantoor, vertelt de bewindvoerder me. Ik nam vuilniszakken vol post mee naar huis. Dan zat ik op de grond het allemaal uit te zoeken. Wat is dit voor stinkhandel, zei mijn vrouw dan. In die overwerkte situatie leek Dirk een gemakkelijk geval. Een klant die het goed doet, daar zijn wij blij mee, vertelt Van Egmond. Maar Dirk deed het helemaal niet goed. Op een gegeven moment kwam er geen geld meer binnen op de bewindvoerdersrekening. Dirk bleek zijn uitkering naar een eigen rekening te hebben omgeleid. Prima, vond Van Egmond, als hij mij maar bankafschriften laat zien waaruit blijkt dat hij de vaste lasten betaalt. 1 maand ging voorbij, geen bankafschriften. Een 2e maand, weer niets. en ook niet na een derde maand. Dirk bezwoer echter dat het goed ging. Van Egmond, toen zijn we het toch maar gaan overnemen. Maar toen was het al te laat. Er bleek een forse huurachterstand te zijn en de verhuurder vroeg om ontruiming. Een bericht dat Van Egmond niet bereikte. En zo werd hij op een dag gebeld met de mededeling dat de woning van Dirk ontruimd werd. Na de ontruiming heeft Van Egmond er nog van alles aan proberen te doen. Hij schakelde een advocaat in om de ontruiming terug te draaien. Hij bracht Dirk onder bij een vriend van hem. Had Dirk zijn uitkering omgeleid, nagelaten de huur te betalen en zijn geld verbrast? Dirk zegt zich weinig meer van deze gitzwarte periode te kunnen herinneren. Het zou kunnen, ik sluit het niet uit, erkent hij. Maar ik sta natuurlijk niet voor niets onder bewind. Hij had me tegen mezelf moeten beschermen. Van Egmond is inmiddels gestopt als bewindvoerder van mensen met schulden. Hij helpt nu alleen nog ouderen. Het verhaal van Dirk staat niet op zichzelf. Gemeenten hebben regelmatig negatieve ervaringen met bewindvoerders die de burgers van de regen in de drup helpen, schrijft de Nationale Ombudsman in een recent rapport over de schuldhulpverlening. Vrijwel iedereen in Schuldenland kent zulke verhalen. Zo las ik onlangs in documenten van het CIB, het incassobureau dat onder meer alle verkeersboetes int, over bewindvoerders die niet reageerden, terwijl hun klant op het punt stond de gevangenis in te gaan. Zoals het voorbeeld van Van Egmond laat zien, er is vaak geen sprake van kwaadwillendheid, maar van onkunde of tijdgebrek. Bewindvoeren is nou eenmaal geen eenvoudig werk en elke fout kan grote gevolgen hebben. Als je het netjes wilt doen, vertelt bewindvoerder Peter Sjoerdsma mij, dan is die 17 uur per jaar kolder. Adrie en Peter van Smout Betrokken Bescherming werken wel 60 uur per week, vertellen ze. Rijk worden ze daar niet van. Eigenlijk is het vooral vrijwilligerswerk. Als je luistert naar Adrie en Peter, begrijp je hoe zwaar dit werk is. Tellen over huisontruimingen en uithuisplaatsingen, over beslaglegging en bezwaarprocedures, over verwarde cliënten en verwarrende bureaucratie. Neem die keer dat een Friese gemeente maandenlang treuzelde met het verstrekken van een bijstandsuitkering aan een moeder met een pasgeboren baby. Aanvraag, bezwaar, beroep. Het duurde en het duurde. Het verzoek werd zelfs over het lange paasweekend getild. En al die tijd zat de jonge moeder zonder geld. Woedend was Adrie toen op de desbetreffende ambtenaar. Lekker je paasei gegeten? Kon je wel slapen? Helaas is die noeste arbeid van Adrie en Peter niet altijd dankbaar werk. Wij moeten nee zeggen als mensen ja willen horen, vertelt Peter. Om de moed erin te houden, moeten ze het vooral van elkaar hebben. We proberen de succesjes die we behalen heel groot te maken voor onszelf, zegt Adrie. Dan halen we taart als iets een keer lukt. Voor dit soort bewindvoerders is het frustrerend steeds op één hoop te worden gegooid met de bekende oplichters. Want zoals Adrie en Peter zijn er velen. Bevlogen mensen die ondanks die verouderde wet, het gebrekkige toezicht en het karige salaris geweldig werk doen. Marcel Kooi, de man bij wie het allemaal begon, is nu al meer dan 30 jaar bewindvoerder, nog steeds in Zuid-Laren. Hij zorgt ervoor dat gemeenten nu 115 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan bewindvoerders. Van de zotte, noemt Kooi dat, van de zotte. De bewindvoerder heeft gezien hoe het beroep is veranderd. Vroeger had onze doelgroep een simpeler leven, herinnert hij zich. Eén uitkering, daar ging wat geld af en dan had je nog wat geld over. En schulden, die zag je zelden. Maar van die simpele wereld is weinig over. Mensen hebben tegenwoordig tal van inkomens van tal van instanties en tal van deurwaarders leggen beslag namens tal van schuldeisers. Tegenwoordig, verzucht Kooi, heb je een hbo-studie nodig om in armoede te kunnen leven. De overheid schrijft keer op keer wetten zonder zich af te vragen, kunnen burgers dit wel? En wat als het niet lukt? Neem het voorstel van dit kabinet tot loondispensatie. De term alleen al is onnavolgbaar. Nu betalen werkgevers een arbeidsgehandicapte minimumloon en kunnen ze daarvoor loonsubsidie aanvragen bij de gemeente. In het nieuwe voorstel mogen werkgevers minder dan het minimumloon betalen en dan moet de arbeidsgehandicapte zelf een aanvulling tot het minimumloon aanvragen. Het is een dubieuze bezuiniging op arbeidsgehandicapten, maar dat doet er nu even niet toe. Waar het hier om gaat, is dat we weer een ingewikkelde verplichting opleggen aan een groep die daar vermoedelijk moeite mee gaat hebben. Als de wet er komt, krijgen zo'n 200.000 arbeidsgehandicapten straks twee verschillende inkomensbronnen, in plaats van één, met verschillende betaalmomenten, verrekeningen met andere of extra inkomsten, een vermogens- en partnertoets en ga zo maar door. Moeten we dan verbaasd zijn als mensen het niet snappen? Als we een jaar later in de krant lezen dat het aantal mensen onder bewind weer is toegenomen? De verzorgingsstaat is een bureaucratisch moeras geworden van uitkeringen en toeslagen, boetes en terugvorderingen, beslaglegging en bezwaarprocedures, controle en toezicht. Het is zo ingewikkeld dat we inmiddels hbo-gediplomeerde gidsen nodig hebben om de verdwaasde achterblijvers uit dat moeras te navigeren. Dat werk doet Marcel Kooi en hij voelt zich daar geen moment schuldig over. Ook niet over die 115 miljoen euro trouwens. Het is van de zotte, ja, maar het is ook nodig. Dat is het allerzotste. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meepraten over dit onderwerp? Ja, dat kan dus. Dan moet je even naar decorrespondent.nl/JesseFrederik. En ja, daar kun je ook eigenlijk al mijn stukken lezen. En ja, ook gewoon lid worden van de Correspondent. 70 euro per jaar, schappelijk geprijsd. Dankjewel voor het luisteren.